Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse persiksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Geertje Tunter. Vandaag begint het MH17-proces en buigt de rechter zich over de vraag of vier mannen, drie Russen en een Oekraïner, verantwoordelijk zijn voor het neerhalen van het passagiersvliegtuig in 2014. Maar de belangrijkste vraag, waarom gebeurde dat, komt waarschijnlijk niet eens aan bod, ziet politiek redacteur en voormalig Rusland-correspondent Steven Deriks. Komt er gerechtigheid voor de nabestaanden?
Op 26 mei is het MH17-proces echt begonnen. Hoewel deze week officieel de inhoudelijke behandeling begint, was er op 26 mei toch een belangrijke gebeurtenis. Dat was namelijk de dag waarop de rechtbank naar de vliegbasis Gilserijen is getogen. En de rechtbank heeft daar gekeken naar de wrakstukken van MH17. Die liggen opgeslagen in een oude vliegtuigloods. En het bijzondere van deze zitting was dat de pers erbij mocht zijn, of tenminste gedeeltelijk daarbij mocht zijn. Heel vaak zijn die schouws niet openbaar. Je moet je voorstellen dat je met je auto naar de vliegbasis moest rijden, dat je daarna in konvooi naar een plek achter op de basis werd gereden. En daar stond voor zo'n betonnen vliegtuigloods stond een witte partytent en daar hield de rechtbank zitting. Het was natuurlijk een hele bijzondere zitting, omdat die zitting plaatsvond vlakbij de wrakstukken van het vliegtuig. Dat is iets wat ook werd benadrukt door een van de advocaten van de nabestaanden. De zitting was van belang voor het onderzoek, maar het was ook een symbolisch moment.
Vandaag zijn we op een locatie die voor de nabestaanden zoveel meer is dan alleen een schouwlocatie. We hebben gekeken naar de resten van het vliegtuig waarin hun dierbaren de laatste momenten van hun leven hebben doorgebracht, waarin zij hun noodlot in de ogen keken. En dichter bij de dood van de 298 slachtoffers kunnen we niet komen.
De nabestaanden waren ook bij elkaar gekomen op de rechtbank op Schiphol om samen te kijken naar de livestream.
De inzittenden van de MH17 zijn er niet meer, maar hun nabestaanden zijn er nog wel. En voor hen is dit proces heel belangrijk. Zij zoeken na al die jaren nog steeds naar de waarheid en naar rechtvaardigheid. En het vliegtuigwrak vertelt ons iets over de feiten van 7 jaar geleden. En zo komt het onrecht dat 7 jaar geleden is geschied vandaag in aanraking met het recht, met de onafhankelijke blik van de rechtspraak.
En op een gegeven moment ging de rechtbank, de verdediging en het Openbaar Ministerie gingen schouwen. En toen gingen die twee hele grote bomvrije deuren van die hangar gingen open. En daar stond de reconstructie van de wrakstukken van MH17. Toen gingen de rechters gewoon kijken.
Ze herkennen als hetzelfde wrakdeel. Maar dat kan wel middels het zinderbare achterzijde. En dat is dus de linkerstaartvleugel.
Ja, want wat zou je kunnen zien inderdaad op dat vliegtuigwrak?
Waar ze specifiek naar keken, dat weten we niet. Want er zijn geen mededelingen gedaan over wat ze hebben gezien. Mm-hmm. Maar waar je aan zou kunnen denken is wat de schade vertelt over de kant waarvan de boekraket is komen aanvliegen. En dat speelt in het onderzoek een belangrijke rol. Na afloop van de zitting mochten journalisten ook van dichtbij naar de wrakstukken kijken. En dat is wel heel merkwaardig. Want die reconstructie is zo gemaakt dat je als het ware van achteraf het vliegtuig in kunt. En dan loop je over een soort van loopbrug. Dan loop je als het ware de cockpit in van vlucht MH17. En daar staan nog de stoelen van de piloot en de co-piloot. En je ziet hoe alles doorzeefd is door fragmentatiedeeltjes. En hoe alles uit elkaar gebutst is door de val van 10 kilometer naar beneden. Maar ja, het is een heel merkwaardig gevoel. Je hebt het gevoel alsof je zelf in de cockpit staat van MH17.
Op 17 juli 2014 werd een onbezorgd tot ziens een abrupt vaarwel.
The demise of almost 200 of my compatriots has left a hole in the heart of the Dutch nation. It's caused grief, anger and despair.
This looks less like an accident than a crime. And if so, the perpetrators must be brought to justice.
We have to make sure that the truth is out and that accountability exists.
Dus Steven, het bekijken van deze wrakstuk van de MH17... dat kunnen we misschien zien als de aftrap van een rechtszaak die vandaag begint. Waar draait die zaak om?
Nou, de rechtszaak draait om drie belangrijke vragen. De eerste vraag is, is vlucht MH17, een Boeing 777 van Malaysia Airlines... is die neergeschoten met een boekraket?
Mm-hmm.
Dat is een luchtafweerraket van Russische makelij. De tweede vraag is die raket afgeschoten vanaf een landbouwveld bij het gehucht Pervomaiske? Dat ligt in het oosten van Oekraïne. De derde vraag is, zijn de vier verdachten die terecht staan in deze zaak betrokken geweest bij het binnenhalen van dit Russische wapensysteem en het afvuren daarvan?
We hebben al heel veel gesteggel gezien, hè, over deze zaak. Rusland had een andere lezing dan Nederland of het onderzoeksteam waar Nederland in zat. Wat weten we inmiddels vrij zeker?
Nou, we weten eigenlijk al heel veel. Het strafrechtelijk onderzoek is natuurlijk heel snel gestart. Maar er is naast het strafrechtelijk onderzoek ook een onderzoek geweest voor de Onderzoeksraad voor Veiligheid. En in 2015 heeft de OVV ook een vrij uitgebreid rapport gepubliceerd over hoe de ramp kon gebeuren. En de conclusie was dat vlucht MH17 is neergehaald door een Russische boekraket vanaf een landbouwveld bij Pervomaiske. En dat gebied was op dat moment in handen van de separatisten.
De bevindingen zijn overtuigend en ondersteunen elkaar op basis van meerdere bronnen. We hebben daar goed onderbouwde conclusies kunnen trekken over de vlucht en de toedracht van de crash. De argumenten in het rapport leiden naar ons oordeel overtuigend tot de conclusies die we hebben gepresenteerd.
Rusland heeft vanaf het begin af aan allerlei verschillende versies de wereld in gepompt over wat er gebeurd zou kunnen zijn. Vlak na de ramp hebben ze bijvoorbeeld gesuggereerd dat er Oekraïnse gevechtsvliegtuigen in de lucht waren op het moment dat MH17 neerstortte. Dus de suggestie was, de Oekraïnse luchtmacht heeft MH17 neergeschoten. Een andere versie die Rusland de wereld in heeft geholpen is dat MH17 wel door een boekraket is neergeschoten, maar niet vanaf dat landbouwveld bij Pervomaiske, maar vanaf een andere locatie.
Mm-hmm.
Ook een heel klein onbeduidend gehucht. Dat heet Zaroshenske. En volgens Rusland was die plaats op dat moment, op die dag, 17 juli 2014, in handen van het Oekraïnse leger. En dat is dus heel belangrijk. Die versie is vervolgens van argumenten voorzien door het bedrijf dat die boekraketten maakt. Deze defensiefirma, deze boekproducent Almaz Ante, die is echt zeer ver gegaan om deze versie op te tuigen.
And as you see, there is footage of this real life technical test on an actual plane that we carried out.
Ze hebben een experiment gedaan waarin ze de neus van een vliegtuig hebben opgesteld en daarvoor een heuse boekraket op een houten installatie.
Hmm.
Op de locatie waarvan de OVV zegt, daar is de raket geëxplodeerd. En die hebben ze laten afgaan.
Through this test, our experts came to conclude that the hypothesis of a missile hitting the plane headlong was not credible, was not reliable.
En toen hebben ze vervolgens de schade bekeken en gezegd, nou kijk, wat de OVV beweert, dat kan niet. En ze hebben zelfs op de dag dat de OVV zijn onderzoek presenteerde in 2015, hebben ze een persconferentie gegeven. En nu wordt het een beetje ingewikkeld. Als je probeert uit te leggen hoe zo'n boekraket werkt, dan moet je je voorstellen dat voor in die raket zit een springkop. Er zitten allemaal fragmentatiedeeltjes omheen. Als die springkop explodeert, vliegen die metalen deeltjes alle kanten op. Maar ze hebben wel een soort van hoofdrichting.
Mm-hmm. Een soort wolk eigenlijk die
aankomt. Ja, het is dus geen bolvormige wolk. Het is eigenlijk meer een soort van platte cirkel.
Okay.
Die haak staat op de raket.
Mm-hmm.
En je moet je eigenlijk voorstellen dat die deeltjes, die platte cirkel van deeltjes, die doorsnijdt als het ware het vliegtuig. Dus eigenlijk kun je, omdat die platte schijf waarin die fragmentatiedeeltjes worden uitgeworpen na de explosie, die staat recht op de richting waarin de raket kwam aanvliegen.
Ja, dus je kunt gewoon terugberekenen als het ware waar die afgevuurd is.
Ja, en je weet natuurlijk de koers van het vliegtuig. Dus als je dat allemaal bij elkaar optelt, kun je zeggen, oké, de raket kwam uit deze richting aanvliegen. En toen hebben ze laten zien van, kijk, de deeltjes slaan dan boven aan de linkerkant in, maar ze komen er rechtsonder ook weer uit. En toen op die persconferentie zei de hoofdingenieur van Almaz Antey, die zei, kijk, in alle stukken die wij hebben gezien, hebben we nergens gaten aangetroffen aan de rechteronderkant van het vliegtuig.
Mm-hmm.
En dat zou wel moeten. Dus de conclusies van de OVV kloppen niet.
En hoe overtuigend is dat?
Nou ja, wat buitengewoon interessant is dat ik kijk altijd naar video's op YouTube van een onafhankelijke Russische luchtvaartspecialist. In zijn vroege leven was hij luchtvaartingenieur, werkte voor de Russische defensieindustrie en was zelfs gespecialiseerd in vliegtuigen uit de lucht schieten. Dus daar weet hij alles van.
Mm-hmm.
En hij heeft meteen naar die schouw een hele interessante video opgenomen en heeft gezegd, kijk, er moet dus aan de rechteronderkant moeten de gaten zitten in het vliegtuig.
Это как раз нижний правый борт самолета. Они смотрят именно на выходные обломки. Это отверстия, у которых края загнуты.
En als je nou nog eens een keertje terugkijkt, dan zie je dus dat zowel de rechters als het Openbaar Ministerie veel tijd besteden aan de rechterkant, de rechteronderkant van de neus van het toestel. Mm-hmm. En je ziet ze dan ook wijzen van, hier zitten toch wel gaten in.
Nou ja, dat is dus vraag 2, hè, van waar kwam die raket eigenlijk vandaan? Zoals we dat nu bespreken, lijkt dat eigenlijk toch wel vrij duidelijk. Dan is er nog een belangrijke vraag. Vraag 3, wie heeft dat gedaan? Zijn dat deze 4 verdachten?
Ja, het gaat om de mensen die destijds de leiding hadden over de clandestine oorlog die Rusland aan het voeren was in het oosten van Oekraïne.
Ja.
Dus je moet je voorstellen, er was eigenlijk, kunnen we wel zeggen, zogenaamd een spontane volksopstand was er aan de gang.
Dat was het beeld.
Eerst werden in Oekraïne allerlei gebouwen bezet en daarna werden de onafhankelijke volksrepublieken uitgeroepen in het oosten van Oekraïne.
Russische actievoerders hebben in de regio Donetsk, in het oosten van Oekraïne, de onafhankelijkheid uitgeroepen. Ze willen aansluiting bij Rusland, net als op de Krim een paar weken geleden.
Wie deze mannen precies zijn en wie ze vertegenwoordigen is niet duidelijk. Maar alle in de zaal zijn voor een verdere opdeling van Oekraïne met hulp van Rusland.
Maar in werkelijkheid zaten daar voormalige medewerkers van de Russische geheime diensten en de Russische leger, opereerden daar en voerden de separatisten aan. En de belangrijkste daarvan, die kent denk ik iedereen, dat is Igor Girkin. Girkin was zeg maar de commandant van de separatisten. Hij was op dat moment, had hij zichzelf ook de titel minister van Defensie van de Volksrepubliek Donetsk gegeven. De tweede is ook een voormalige inlichtingenmedewerker, maar dan van de Russische militaire inlichtingdienst, de GRU. Hij heet Sergei Dubinsky. Vervolgens komen bij nog een Russische voormalige inlichtingenofficier. Dat is Alek Pulatov. En de vierde is wel een Oekraïner. Hij heet Leonid Garchenko. Voor hem is vrij weinig bekend. Eigenlijk alleen dat hij is toegetreden tot de rangen van de separatisten. Die vochten tegen de regering in Kiev. Ja, deze 4 mannen worden beschuldigd van 2 artikelen in het Nederlandse wetboek van strafrecht. Het eerste is niet zo gebruikelijk artikel. Dat is artikel 168. Wat inhoudt dat het verboden is om een luchtvaartuig te doen verongelukken. En het tweede is gewoon moord.
Hoe probeert het OM aan te tonen dat zij schuldig zijn?
Er zijn eigenlijk 3 soorten van bewijs die het OM in het dossier heeft gevoegd en die zullen worden besproken deze week. Het eerste is technisch bewijs, de wrakstukken bijvoorbeeld. Het tweede is een hele grote hoeveelheid afgeluisterde telefoongesprekken. En het derde is dat er ook getuigen zijn die betrokken waren bij het transport. Er is zelfs een getuige die op de afvuurlocatie was.
Ja, die telefoongesprekken hebben natuurlijk veel over gehoord de afgelopen jaren. Wat wordt daar ook weer precies in besproken?
eigenlijk aan de hand van die gesprekken krijg je al een behoorlijk goed beeld over de manier waarop deze vier mannen betrokken zijn geweest bij het transport van die boekinstallatie vanuit Rusland. Je hoort gewoon hoe Girkin en Dubinsky en Pulatov daarmee bezig zijn.
Слушай меня, сейчас тебе крот притянет букем. Алло.
Ага, да, понял.
Vervolgens zijn er ook gesprekken over de nasleep van de ramp. Dus je hoort die mannen met elkaar praten over dat ze iets hebben neergeschoten.
Mm-hmm.
En aanvankelijk hebben ze niet eens precies door dat ze een noodlottige vergissing hebben begaan. En denken ze nog dat ze een Oekraïns gevechtsvliegtuig hebben neergehaald. En daarna dan zie je dat het bewijs moet worden weggemoffeld. En ja, daar ontstaat in die loop van de nacht grote paniek over.
Сушка вальнула Боинг, батя, сушку уже наши буком ебанули.
Угу.
Хорошие новости, Игорь?
Ну, не знаю, я что-то, честно говоря, не очень в это верю, но...
Так все равно на нас свалит, что мы завалили, понимаешь?
Ну, понятно.
Onlangs nog heeft programma Nieuwsuur heeft een aantal nieuwe gesprekken laten horen. En er zat ook nog iets bij wat we nog niet eerder hadden gehoord. En dan hoor je dat... Girkin belt met Dubinsky en ze zijn de boek kwijt. Dan beginnen ze ook klassieke Russische scheldwoorden te gebruiken. En dat is, ze zijn helemaal door het dolle heen.
Это
мне самому, значит, надо было поехать лично туда на машине, да?
Это я забрал БТР у моих людей.
Het is natuurlijk een beetje gissen, maar wat kan de verdediging van deze vier verdachten daar nou nog tegen inbrengen?
Ja, allereerst, het is een buitengewoon merkwaardige zaak, want geen van de verdachten is er fysiek. Er is niemand aangehouden, er zit niemand in voorarrest. De verdachten zitten hoog en droog in Rusland. Geven af en toe commentaar op internet of geven soms zelfs een interview. Maar ze staan niet voor het hekje in Nederland. En ze krijgen straks ook geen gevangenisstraf.
Oké, dus deze vier mannen zijn er allemaal niet bij. Sterker nog, ze zijn in Rusland lopen gewoon vrij rond.
Ja, en drie van hen hebben zich niet eens verwaardigd om zichzelf te verdedigen in deze zaak. Dus er is maar één... Een verdachte die advocaat heeft gestuurd. Dat is Alek Pulatov. Die heeft een Russische advocaat in de arm genomen. Er zijn twee Nederlandse advocaten die namens hem het woord voeren.
Ja.
Dat is maar goed ook, want anders hadden we helemaal geen proces gehad. Kijk, wat daar nog een interessante rol in speelt, is dat deze verdachten zelf in interviews die ze hebben gegeven, hebben gezegd van ja, wij zijn Russische officieren en wij voerden daar een militaire operatie uit. Maar het punt is nou juist, er was geen officieel conflict. Er is nooit een oorlogsverklaring van Rusland uitgegaan naar Oekraïne. Deze mensen waren hier volkomen illegaal. Dus als zij mensen doodmaken, is het gewoon moord. Ze hadden de bedoeling om een vliegtuig uit de lucht te halen. Waarschijnlijk hadden ze niet de bedoeling om een passagiersvliegtuig neer te schieten. Maar dat ze mensen gingen doodmaken, dat is duidelijk.
Ja, maar wat gebeurt er eigenlijk als deze mannen veroordeeld worden?
Ja, het vervelende antwoord is, er gebeurt er niets.
Maar hoe kan dat dan?
Nou, dat komt omdat Rusland in principe geen verdachten uitlevert aan andere landen.
En bij deze zaak die dus vandaag begint, zullen deze mannen dus misschien veroordeeld worden, maar hun straf dus nooit uitzitten. Maar wat betekent dat dan voor het belang van deze rechtszaak?
Nou, ik denk dat juist voor de nabestaanden het heel belangrijk is dat er toch recht wordt gedaan. En dat betekent dat er wordt gezegd, deze mensen hebben schuld. En of die mensen nou in de gevangenis zitten of niet. Als Girkin wordt veroordeeld, dan weten we, Girkin heeft schuld aan de dood van 298 inzittenden van vlucht MH17. Tegelijkertijd is er ook een gapend gat in deze hele zaak.
Mm-hmm.
En dat is dat in deze zaak waarschijnlijk niet aan de orde komt waarom het nou eigenlijk is gebeurd. Waarom dachten die Russen die in die boekinstallatie zaten, waarom dachten die nou dat ze een Oekraïns gevechtsvliegtuig op de korrel aan het nemen waren? Hoe kon dat nou gebeuren, deze noodlottige vergissing? Die vraag komt hoogstwaarschijnlijk niet aan de orde. En dat is natuurlijk wel heel onbevredigend.
Ja, we hebben het natuurlijk over deze vier mannen de hele tijd. Maar de verantwoordelijkheid van Rusland, ja, dat gaat al helemaal niet gebeuren. Dat ze die verantwoordelijkheid gaan nemen.
Nee, dat is buitengewoon pijnlijk. Het is ook wel verklaarbaar natuurlijk, want er zijn eigenlijk, als je naar het Kremlin kijkt, dan hebben we het eigenlijk over twee bekentenissen die ze moeten doen. Hè? Ten eerste moeten ze toegeven dat zij verantwoordelijk zijn voor het neerhalen van een Maleisisch verkeersvliegtuig met heel veel Nederlandse staatsburgers erin.
Mm.
Maar dat betekent ook automatisch dat ze moeten toegeven dat zij daar een illegale oorlog aan het voeren zijn. En dat doen ze nog steeds niet. Hè? Ja, daartoe zijn ze niet bereid. Dat is natuurlijk wel een slag in het gezicht van... van de nabestaanden van de Nederlandse regering en misschien wel van de hele wereld.
Dankjewel, Steven.
Graag gedaan.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Felicia Albeding, Julia Vier en Jeroen Jaspers. Dit was Vandaag, morgen weer.
Positieveling. Droom jij van mooi wonen met respect voor de natuur? Woningen van hout zijn mooi, warm en duurzaam. Het produceren van beton, staal en steen kost veel energie. Als je kiest voor hernieuwbare materialen zoals hout, help je onze CO2-uitstoot te verminderen. Van een mooi interieur tot een strakke buitenkant, houten huizen bieden de perfecte mix van design en duurzaamheid. Zeg vaarwel tegen beton en steen en hallo tegen de warmte van hout. Kijk op wijwillenhoutbouw.nl en help ons bij het vergroten van het bewustzijn over de voordelen van houten huizen en natuurlijke materialen.